Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil beginnen vanmiddag met u een gedeelte te lezen uit Lucas 5. Lucas 5 vanaf vers 17. Waar staat: en het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren, en de kracht des Heren was er om hen te genezen. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hen: mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: wie is deze die Gods lastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij, terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daarop op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende: we hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Tot zover. Ja, deze geschiedenis is een van de vele, een uit vele geschiedenissen die we in de schrift vinden over het optreden van de Heer Jezus. Dat ik hier vanmiddag over spreek is niet omdat ik dat nou zo'n vind dat het zo tijd werd om daarover te spreken, maar om eerlijk te zijn, het is op verzoek, iemand vroeg daarom. Maar hoe het ook zij, we vinden veel gelijksoortige geschiedenissen vermeld. Het draait altijd om hetzelfde thema. En hoe meer ik in de evangeliën lees, hoe meer dat bevestigd wordt. Namelijk hoe beter ik zie in ieder geval, dat het altijd gaat om hetzelfde principe. Ik heb me dat vroeger nooit zo gerealiseerd, eerlijk gezegd. Maar het blijkt toch zo te zijn dat de Heer Jezus weliswaar veel tegenstand ondervond in al wat hij deed. En ook in al wat hij sprak, in beide dingen namelijk. Maar die tegenstand die kwam dan gewoonlijk ook niet van de wereld, zoals wij dat zouden noemen. Niet van ongelovigen in de zin van onkerkelijke mensen, in de zin van atheïsten. Maar de weerstand die de Heer ontmoette, was altijd een weerstand die afkomstig was van hen van wie hij juist steun zou moeten verwachten. Namelijk van de godsdienstige leidslieden in zijn dagen. En ik kan het ook niet helpen, maar elke keer struikel ik dan weer over dat verschijnsel dat zo'n geschiedenis begint met te melden dat er fariseeën aanwezig waren, leraars der wet. Dat wil zeggen, het waren leraars der wet uit de fariseeën. Het waren mensen die de wet onderwezen en behoren tot de secte mag ik misschien niet zeggen, maar tot die groep uit het Jodendom die fariseeën genoemd worden. Het was een afgesplitste groep feitelijk. Het woord fariseeën wil al zeggen dat het gaat om iemand die zich afgezonderd heeft. Immers die naam fariseeën, daar zit het Hebreeuwse woord peres in, wat betekent verdeling of breuk of afzondering. Het waren degenen die zich afgezonderd hadden, zal ik zo zeggen, het is de secte der fariseeën. Dan kan men dat mij moeilijk kwalijk nemen, want een secte is een sectie, dat wat immers afgesneden is. Maar zij beschouwden zichzelf zo, niet omdat ze zo vrijzinnig waren, maar omdat zij zo orthodox waren. En zij onderwezen dus de wet, zoals hier ook staat, op orthodoxe wijze. Wel, zij waren altijd de eerste tegenstanders van onze Heer. Dat heb ik niet uitgevonden, dat moet u mij ook niet kwalijk nemen, sommige mensen doen dat. Maar de schrifthouders dat nou eenmaal steeds voor. Het is merkwaardig dat de tegenstand tegen de Heer tegen zijn werken en tegen zijn prediking, steeds komst van de mensen die het beste konden weten hoe het zat. En die juist het dichtste bij hem hadden moeten staan. Als er iemand trouw was, dan was het de Heer zelf. Als iemand trouw was aan het woord van God, was het de Heer. En deze mensen die ook trouw waren, hadden de Heer moeten steunen, maar ze waren alleen trouw aan de verkeerde dingen. Het scheelde niet zoveel, maar het maakte wel een wereld van verschil uit. Ze waren niet trouw aan het woord van God, maar ze waren trouw aan het woord der vaderen. En de vaderen is nou helemaal niet hetzelfde als God. God mag dan een God der vaderen zijn. Daarom is vaderen en God nog niet hetzelfde. Deze mensen waren misschien trouw aan de overlevering, trouw aan de traditie. Hoe goed dat op zichzelf ook is, want daar heb ik helemaal niks tegen. Maar zij waren niet trouw aan het woord van God en dat was het hele probleem. Zij onderwezen dan weliswaar de wet, maar dan ook inderdaad de wet als wet. Zoals dat in bijvoorbeeld Jesaja 28, als ik het wel heb, uiteen wordt gezet. De wet was voor hun niets anders geworden dan gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Staat er dan in mijn Statenvertaling, ik hoef dat nou niet uit te leggen, wat dat precies betekent, want de strekking is duidelijk genoeg. Het gaat erom dat de wet, het woord van God, de Tora, niks anders was voor hun dan een verzameling praktische leefregels, wetten eigenlijk die verplichtend werden opgelegd aan het volk en dat was dan dat. En dat is zo ongeveer de laagste toepassing van de wet die je maar bedenken kunt. Je kunt ruzie maken over wat we met de wet aan moeten. En of je hem nou zus of zo moet zien. Maar één ding weet ik. Dat deze toepassing van het Oude Testament wel de laagste toepassing is die je bedenken kunt. En feitelijk dient die ook tot niets ook nog. Nou ja, het enige nut daarvan is dat de mens daardoor zichzelf en meer speciaal zijn zonde leert kennen. Zijn zondige natuur, dus zijn eigen natuur, leert kennen, want door de wet is kennis der zonde, zegt de apostel Paulus in de Romeinenbrief, maar daar houdt het mee op. Maar dat die wet niet slechts een wet is, niet slechts een regel is, maar dat die wet in principe het geopenbaarde woord van God is, waarin God zijn heilsplan heeft opgesloten, dat ontging hen ten enenmale. En dat zat hem ongetwijfeld in het feit dat zij vanuit hun eigen wereld, vanuit hun eigen visie, vanuit hun eigen persoon, dat woord van God bestuderen, dat woord van God, wat zij dus ondergeschikt maakten aan hun eigen persoon, namelijk aan hun eigen normen, en waardoor van de wet niks anders overbleef dan inderdaad een wet, een regel, van men moet zus en men moet zo, en men zal niet dit en men zal niet dat, enzovoorts. En zulke leraren der wet waren hier, en het is daarom ook niet verbazingwekkend dat zulke leraren der wet altijd de tegenstanders waren van de Heer Jezus, want het is duidelijk dat de Heer wat de wet in dit opzicht betrof, een heel milde interpretatie erop nahield. Zo mild dat men zei, hij houdt zich niet aan de wet. Wat nog te bezien staat, maar daar hebben we het nu vanmiddag niet over. Maar één ding is duidelijk, dat de mens door de wet veroordeeld wordt, terwijl de mens niet veroordeeld wordt door de Heer Jezus. Althans, zo ging het in de praktijk. Natuurlijk veroordeelt de Heer een mens wel, maar niet een gelovige. En aangezien de Heer zich afgaf met gelovigen, wie het dan ook verder ook waren, is het duidelijk dat de Heer dus altijd mild was ten opzichte van de mensen om hem heen. Die zonder uitzondering allemaal zondaren waren, in ieder geval in vergelijking met hem. En hij nam het niet één ooit kwalijk. Tenminste, is mij niet bekend. Hij zegt, ik veroordeel u ook niet. De Heer was mild, wat dat betreft. Omdat de Heer de wet kende, het Oude Testament, het woord van God kende, in een veel hogere en ook veel belangrijkere toepassing. Namelijk, de Heer kende de wet als de openbaring van Gods weg ten leven. Niet als Gods weg ten dood. Als de wet alleen maar is gebod op gebod en regel op regel, dan is het een weg des doods, een bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingegrift. Zegt apostel Paulus in 2 Korinthe 3. Een bediening des doods. Maar als we de wet zien in een wat hogere toepassing, wanneer we de wet bekennen en bestuderen, niet als een regel die op ons drukt, maar als het geopenbaarde woord en dus ook het geopenbaarde wil van God, dan blijkt de wet veel rijker te zijn dan dat. Dan blijkt de wet niet een bediening des doods te zijn, maar de aankondiging te zijn van de weg der ten leven. De weg ten leven die uiteindelijk niemand anders is of niets anders is dan de Heer Jezus zelf. Hij zegt, ik ben de weg. En de weg tot zaligheid werd verklaard, of althans gepredikt, onder het oude verbond. Maar die weg tot zaligheid is Christus zelf. En het punt is dat we hier in deze Bijbelboeken te maken hebben met de Heer Jezus zelf die aanwezig was. Die van zichzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat als vervulling van de wet. Want immers Christus is de vervulling der wet. Maar daar zijn wetgeleerden voor wie de wet niks anders is dan inderdaad een wet. Gebod op gebod en regel op regel. En zij zijn zijn grootste opponenten, waardoor ze de wet feitelijk van zijn inhoud ontroven. Want daardoor heeft de wet namelijk helemaal geen betekenis meer. Als je Christus weglaat uit de wet, als je niet erkent dat de wet spreekt over Christus, dan heeft die wet aan zich ook geen enkele zin meer. Wat voor zin heeft het dat iemand de Sabbat houdt? Wat voor zin heeft het als iemand niet doodt en niet steelt, geen valse getuigenis spreekt, niet tot echtscheiding overgaat, niet begeert dat van zijn naaste is? Wat heeft dat voor zin? Toch niks. Wat zin heeft voor God is nieuwheid des levens, is wedergeboren. Wat zin heeft voor God is afleggen aangaande de oude mens en de nieuwe mens aandoen. En die nieuwe mens is in principe Christus. Dat heeft zin en dat is ook wat in diezelfde wet gezegd wordt en geleerd wordt. Vandaar dat Christus de vervulling is en het einde is van de wet. Want de wet spreekt over hem die komen zal. En daarom was de wet de tuchtmeester tot Christus. En toen Christus daar was, toen had de wet zijn functie vervuld. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die de wet houdt. Nee, hè? Nee, hè? Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Romeinen 10, vers 4. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die niet de wet houdt, maar in tegendeel gelooft. Want wie niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is de Romeinenbrief. En dat is de Bijbelse waarheid. Een waarheid die ook in het Oude Testament gevonden wordt. En als de apostel Paulus die waarheid in de Romeinenbrief uiteenzet, doet hij dat dan ook met onder aanhaling van schriftplaatsen uit de wet. Hij citeert de wet en zegt, kijk, daar staat het. Maar deze fariseeën die wisten dat niet. En deze fariseeën zijn wel aanwezig hier. Ze zijn verzameld uit Galilea, Judea en Jeruzalem, zegt vers 17. Ze zijn samengekomen en ze zijn daarbij de Heer kennelijk om naar hem te luisteren. Maar in de praktijk betekende dat altijd dat zij erop uit waren om hem dwars te zitten, om hem te bestrijden. Dat wil zeggen, in de praktijk geloofden ze geen woord van wat hij zei. Een enkele uitzondering daar gelaten, maar die uitzonderingen die zijn nou eenmaal voorhanden om de regel te bevestigen, zeg ik dan maar. Hè? Maar in het algemeen was het zo dat ze zijn tegenstanders waren. Het is merkwaardig dat hier, er wordt hier verder niks gezegd, er wordt hier gezegd, die mensen, die fariseeën, leraars der wet, die zijn samengekomen uit Galilea, Judea en Jeruzalem. En ze zijn hier in feite bij de Heer, ze zijn onder zijn publiek. En er staat, er was nog wat aanwezig, want behalve die leraren der wet uit de fariseeën was ook de kracht des Heren aanwezig. Er staat, de kracht des Heren was om hen te genezen. En die kracht des Heren was daar. Dat is merkwaardig, als je nou niks verder, even niet verder leest, gewoon dit vers. Dan zijn daar fariseeën, leraren der wet en de kracht des Heren om hen te genezen. Wie was de ziek eigenlijk dan? He? Ja, om even op de geschiedenis vooruit te lopen. Er was nog geen verlamden, maar er staat hier, de kracht des Heren was om hen te genezen. Niet om hem enkelvoud te genezen, hem die later binnengebracht zou worden op een wat merkwaardige wijze, nogal onorthodoxe wijze mag ik wel zeggen, hè? Maar het wordt gezegd in het meervoud over deze fariseeën. Zij waren de echt zieken, zij waren de patiënten. Zij waren horend, maar ze verstonden niet. En zij zagen, maar bemerkten niet. Enzovoort. Ze geloofden niet. Dat is het punt. En dat was hun ziekte. Dat is hun gebrek. En zij waren degene die genezen moesten worden. Het wordt meerdere malen herhaald. Niet alleen in deze geschiedenis. Maar ik denk aan een andere geschiedenis. Die uit Johannes 9 bijvoorbeeld. Die van de blind geborene. Er waren een heleboel mensen blind daar. Maar er werd er maar één genezen. Maar de werkelijke blinden waren inderdaad de fariseeën, de geestelijke leidslieden daar. En zo eindigt dat hoofdstuk ook, zo eindigt die geschiedenis ook. Met vast te stellen dat die ene man die blind geboren was, die kon nou kijken en al die anderen waren blind. En dat bleek wel ook. En zo is het hier ook. De kracht des Heren was er om hen te genezen. Alleen er gebeurde verder niks. Ik weet niet wat voor plaatje u in uw gedachten hebt over deze geschiedenis, maar tot op heden lees ik niet over een genezing. Het kon wel gebeuren, maar er gebeurde niks. Er waren een boel mensen verzameld, maar er gebeurde verder niks. Het is opmerkelijk overigens, dat staat er hier niet bij, maar er wordt elders in de schrift precies gezegd waar het was. Deze geschiedenis wordt namelijk al eerder aangehaald in Matteüs 9... waar we lezen, Matteüs 9 vers 1, en in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En ziet, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. Daar wordt niet vermeld hoe die man binnenkwam, maar er wordt wel gezegd waar het was, in zijn stad, de stad van de Heer. En als ik dan nog verder terugblader, dan moet ik naar hoofdstuk 4, Matteüs 4. En daar leest u in vers 12, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea, naar het noorden dus, naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naftali. En de woonplaats van de Heer Jezus in Galilea was dus niet Nazareth, want dat is waar hij opgegroeid was, maar was Capernaum. Hij woonde in Capernaum, in zijn stad. Er zit uiteraard een heel verhaal aan vast, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat erom dat u weet dat het in zijn eigen woonplaats was. De plaats waar hij zich officieel gevestigd had. Ook al trok hij dan het hele land door. En dit kunnen we nog leggen naast Marcus. Marcus 2, waar ook dezezelfde geschiedenis aangehaald wordt. Marcus 2 vers 1, waar staat, en na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen en het werd gehoord dat hij in huis was. Of gewoon, en het werd gehoord dat hij thuis was. En dan krijgen we de rest van de geschiedenis. Waar staat in vers 2, en terstond vergaderden aan velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten, en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte die van vier gedragen werd, en niet kunnende tot hem genaken, overwitst de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was, en dat opgebroken hebbende lieten zij het beddeken neder, daar de geraakte op lag. Het is dus precies dezelfde geschiedenis als in Lucas 5, alleen in Marcus wordt er dan bij verteld dat het was in de stad van de Heer, Capernaum, en nog specialer, het was in zijn eigen huis. Zie? Ik heb me er wel eens over verbaasd vroeger, dat zomaar kon. Men was daar in een huis en er werd het dak opengebroken. Je moet zich die situatie voorstellen, niet? Wordt het eens het dak opengebroken en dan komt er een bed met een patiënt naar beneden zakken, hè? Wij zouden meteen de politie alarmeren, vrees ik. Want het zou vast wel ergens verboden zijn. Ik denk dat in een van onze Nederlandse wetten vast wel staat dat het verboden is met dakpannen van het dak te lichten. Ten einde een verlamde aan vier touwen met een bed naar beneden te laten. Dat moet verboden zijn, vind ik namelijk. Maar hoe dan ook. Ik heb me verbaasd waarom niemand er wat van zei. Maar achteraf heb ik het wel begrepen. Dat komt omdat het zijn huis was. Hij was degene die er wat van had moeten zeggen. En hij deed het niet. En hij liet het gebeuren. Maar waar het om gaat is dat het was bij hem thuis, in zijn huis. Het is merkwaardig dat deze keer was hij er nou eens niet op uit. Hij was niet op weg, onderweg, naar iets of iemand toe. Hij werd ook nergens bijgeroepen. Maar het was in huis, het was een particuliere aangelegenheid. En ik kan niet nalaten om die situatie te vergelijken met wat we bijvoorbeeld lezen, om maar eens wat te noemen, in Johannes 1, waarvan de Heer gezegd wordt dat hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Ja, er staat hij kwam in de wereld en de wereld is door hem geschapen en de wereld heeft hem niet gekend. En vervolgens, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En het punt is dat de wereld door hem geschapen is. En hij kwam in die wereld omdat die wereld zijn huis was, het door hem gebouwde huis. In de meest brede betekenis van het woord is het huis de schepping. En in een wat smallere betekenis, krijgen we een beetje beperking, dan is dat huis een beeld van Israël. Het huis Israëls, het huis dat Israël heette, maar het huis waarin de Heer woonde. Althans, wilde wonen. De Heer wilde immers wonen in het midden van Israël. En daarom stond daar de tempel als een woning van God. Ook dat is een huis, maar dat is een nog smallere betekenis uiteraard. Maar het gaat om het principe dat hij is daar waar hij thuis is, in deze wereld en meer speciaal in Israël. En hij is daar en er is een grote schade verzameld van leraars der wet. Namelijk van allemaal van die figuren die zeggen, die weten precies hoe je leven moet. Allemaal ethici. Ja, wat dat betekent weet ik niet, maar ik heb me laten vertellen door iemand die ervoor gestudeerd heeft dat het woord is. Hè? Ethici, allemaal mensen die zich bezighouden met de praktische levenswandel, die precies weten wat wel en niet mag. Hè? Leraars der wet, en daar is de hele wereld mee vol. En er zijn ook alle godsdiensten mee vol. En er is het jodendom mee vol. En er is het christendom mee vol, enzovoorts. De hele wereld houdt zich daarmee bezig. Wat mag wel en wat mag niet. Leraars der wet. Ze zullen wel vertellen wat wel en niet mag. Ik denk dat ze nog nooit erover nagedacht hebben of het wel mocht. Hè? Iemand aan een touw naar beneden laten zakken door het dak. Staat vast niet in de wet. Dus het werd hoog tijd om eens wat om er een nieuwe bij te maken, zou ik willen zeggen. Maar hoe dan ook, deze mensen waren daar aanwezig. En moet u zich voorstellen, zij staan. Die mensen waren aanwezig, de kracht des Heren was aanwezig, maar die mensen die daar vergaderd zijn in dat huis bij de Heer thuis dus, staan eigenlijk een genezing in de weg. Zij waren de patiënten, maar zij wisten niet dat zij zelf genezing van nodig hadden. Vele schriftplaatsen die over dat verschijnsel spreken. Ze waren zelf de patiënten. En ze hadden genezing nodig. Maar in plaats van dat zij zich aanboden voor genezing, stonden ze de genezing van anderen in de weg. Hier was een zoekende ziel, om het woord dan maar te gebruiken, want dat is een prachtige uitdrukking natuurlijk. Hè? Hier was een zoekende ziel met een ziekte en hij wist het. Een man die van anderen afhankelijk was en die de Heer wilde ontmoeten. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo het idee dat het eerste waar hij behoefte aan was, was inderdaad vergeving van zonden. Dat is tenminste het eerste wat de Heer tegen hem zegt. En dat is ook waarover de discussie ontstaat in eerste instantie. De Heer zegt alleen maar, mens, uw zonden zijn u vergeven. In vers 20. En dan begint meteen weer de theologische discussie. Vragen, vragen, vragen. Mag dat wel, mag dat niet? Mag je zulke dingen tegen mensen zeggen? Ja, dan wel nee. En men wist het niet. Maar het punt is dat al deze aanwezigen, hoe goed bedoelend misschien ook, de genezing van deze man in de weg stond. Hij kon niet eens binnenkomen. Het ging om iemand die buiten was. waar hij binnen wilde komen, maar verhinderd werd door deze, laten we maar zeggen, goed bedoelende, godsdienstige mensen. En zo is de situatie vandaag en de dag nog steeds. Naar de mens gesproken, want we spreken nog even naar de mens, hè. Nou, om de zwakheid uw vleeses wil, wou ik erbij zeggen, maar dat deed alleen de apostel Paulus, hè. Maar we spreken nog even naar de mens. En dan moeten we constateren dat het vandaag de dag nog steeds zo gaat. Wat gebeurt er nou? Kunt u zich dat voorstellen? Misschien kunt u dat, hè. Dat iemand midden uit de wereld tot de ontdekking komt dat het niet goed gesteld is met zijn verhouding tot God. En dat hij op zoek gaat. Vrede met God, vrede met de schepper. En misschien ook in tweede instantie vrede met de schepping. Maar in ieder geval, hij zoekt een oplossing voor zijn probleem. Hij wil weten waarom hij hier is. En hoe het allemaal zit. En wat gebeurt er met zo iemand, denkt u? Nou, ik hoop dat het beter gaat dan ik het nu vertel. Maar je hebt grote kans dat het verkeerd loopt, hè? Dat hij bij de pastoor terechtkomt. Of de dominee, ik weet niet welke, dat kan me ook niet zoveel schelen. Hè? En wat hoort hij daar? Wordt hij daar verder geholpen? Kunnen die mensen die geacht worden het antwoord te weten, kunnen die het antwoord geven? Kunnen diegenen die geestelijke leidslieden zijn vandaag aan de dag, laten we maar dicht bij huis blijven, gewoon in Nederland, hè? Kunnen die geestelijke leidslieden in Nederland inderdaad de mensen leiden? En zo ja, waar leiden ze hen dan naartoe? Waar komen ze dan terecht? Ik heb de stellige overtuiging dat het in het algemeen generaliserend gesproken zo is, dat ze meer de waarheid in de weg staan en dat ze de weg tot God barricaderen in plaats van dat ze die prediken. Dat is de situatie vandaag aan de dag. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, dat weet ik ook wel. Natuurlijk waren de fariseeën die tot geloof kwamen. Maar dat is een enkeling. Dat is uitzonderlijk. En ze kregen dan ook prompt problemen. Denk aan een man als Nicodemus bijvoorbeeld, hè? De fariseeën die uiteindelijk tot geloof kwam. We vragen niet hoeveel moeite hem dat gekost heeft. Maar het principe vinden we hier vermeld. Het huis zit vol. De schepping zit vol. Israël zat vol. En voor mijn part, Nederland zit vol. Of de kerken zitten vol met mensen die alleen maar de bekering of de genezing van anderen in de weg staan. Het verhinderen. En ik durf dat rustig te zeggen, omdat ik weet dat velen van u diezelfde ervaring al lang hebben opgedaan. Het zij zelf, persoonlijk, het zij in verband met anderen. Maar dat is de situatie. Ze barricaderen de deur, stond er in Markus 2. Ze hielden de deur bezet. En niemand kon erin. En wat er dan gebeurt is heel merkwaardig. Je moet maar op het idee komen. Maar iemand die echt zoekt is vindingrijk, hoor. Vers 18, er staat en ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen ze op het dak. En lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. Een knap staaltje. Maar men moest de hele menigte passeren. Men moest buitenom. Er was geen andere mogelijkheid om bij de Heer te komen. We moesten zien de schade te omzeilen. De massa die daar aanwezig was en die zo nodig de Heer wilde horen, stond in de weg. Maar deze zoekende ziel, die kwam inderdaad waar hij wezen moest. De mogelijkheid was er, merkwaardige wijze, maar hij was er. Alleen het ging langs een heel bijzondere weg. Maar hoe dan ook, er staat mannen, en ziet mannen, enige staat er tussen in de vertaling. En uit Markus weten we dat het er vier waren. Althans, er waren er vier die hem droegen. Enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was. Die man die lag op een bed. Dat wil zeggen, het was er een die feitelijk in rust was. Niet dat hij rust gevonden had, dat was anders. Maar hij had in ieder geval moeten constateren, gedwongen, dat hij wel moest rusten en dat hij niks meer kon. Kijk, en als mensen onderwezen zijn in de wet, door deze leraars der wet zal ik maar zeggen, hè, als dat onderwijs heeft plaatsgehad, dan komt de onderwezene vanzelf tot de ontdekking dat hij ligt. En dat hij niks anders kan, het enige wat hij doen kan is rusten. Omdat door de wet kennis der zonde is, en als je de zonde hebt leren kennen, dan weet je dat wij zondaren zijn van nature, en dat we dus, zodra we actief worden, zondigen. Dat is erg negatief, maar zo is de Bijbel nou eenmaal. Een zondaar kan namelijk niet anders dan zondigen. En het beste wat je nog maar kunt doen, is dan maar niks doen, dan zondig je ook niet. Ja, dat kun je niet, dat weet ik wel, maar dat is theorie, hè. En wat we hier vinden is iemand die dat heeft moeten constateren, door de omstandigheden gedwongen, ik weet er alles van, want hij was natuurlijk lam, verlamd, maar daar lag hij dan. Dat is net zoiets als die man die al 38 jaar ziek was in Johannes, Johannes 5 is dat, meen ik, hè? Hij kon niks meer. En in Johannes 5 was het, daar was water. Hij zegt, maar ik heb niemand om het erin te brengen, ik kan zelf niet, dat is onmogelijk. En zo is het hier ook, deze man kon ook niet. Niet door de deur en over het dak kon hij zeker al niet. En hij was van anderen afhankelijk. Maar hij lag op een bed. Maar hij werd door enige mannen, anderen dus, gedragen. En deze patiënt was dus overgeleverd aan anderen. Hij moest zich laten brengen. En als er al wat voor hem moest gebeuren, als hij wat nodig had, dan moesten anderen dat voor hem doen. Hij kon het niet meer zelf. Het is de situatie van de natuurlijke mens, die immers zelf niks kan, maar afhankelijk is van anderen. Dat wil hij niet weten, dat wil hij niet leren, dat gelooft hij ook niet, maar het is nou eenmaal een feit. En deze mens die had zich kennelijk overgegeven aan deze vier anderen en zij brachten hem bij de Heer, althans daar waren ze mee bezig, dat probeerden ze. Er staat een mens, dat wil zeggen, het maakt niet uit wie. We weten geen naam, we weten niet wie het was, dat maakt ook niet uit. Ik had het kunnen zijn, u had het kunnen zijn. Maakt geen verschil. Wat is de positie, de liggende positie van de natuurlijke mens? En er staat, hij was geraakt. Ik weet niet wat voor een merkwaardige vertaling dat is, maar ik heb wel gemerkt dat het woord altijd zo vertaald is. Geraakt, hij was geraakt. Letterlijk staat er, hij was losgemaakt. En als we het vertalen, dan zeggen we, hij was verlamd. Paraluo was het. Ja, ik heb goed geoefend. Paraluo. Paralyzed, zeggen de Engelsen. Dan wel de Amerikanen, of ik kan mij het schelen wie, hè. Maar het woord betekent losgemaakt. Hij was losgemaakt. Natuurlijk, je kunt het beschouwen als een medische term, en het is het ook, zeker in dit geval. Want dit is immers de evangelie van Lucas, en Lucas was de arts. Nou, hij was magnetiseur, maar dat mag ik niet hardop zeggen. Dus die knippen we later weer uit het bandje. Maar iedereen weet dat toen een arts gewoon magnetiseur was. Behalve bepaalde mensen, die willen dat niet weten. Maar daar gaat het nou dus ook niet over. Maar in ieder geval, deze man die was dus arts, naar de normen van zijn dagen, laten we het dan zo zeggen. En hij gebruikt dus de medische term en hij zegt, deze man was losgemaakt. Want, dat is de goede term. Immers, het gaat erom dat bepaalde delen van het lichaam niet meer verbonden zijn met de rest. Dat wil zeggen, wat de communicatie betreft. Of zullen we zeggen, wat het zenuwstelsel betreft. Ik heb er helemaal geen verstand van. Dus dat is bij voorbaat een excuus natuurlijk. Maar in ieder geval, de verbinding was er niet meer. Hij was losgemaakt. Dat wil zeggen, als van zijn hoofd uit het commando ging dat het been moest bewegen, dan kon dat wel gebeuren, maar het been bewoog niet. Het commando kwam daar nooit terecht. Er was geen contact meer. Het is een soort eufemisme voor dood. Want dat is precies hetzelfde. Want dood is ook losmaking. Dood is immers scheiding. En dat is precies waar het hier om gaat. Deze man was losgemaakt. Natuurlijk betekende dat hij verlamd was, maar dat is niet de uitdrukking die gebruikt wordt. De uitdrukking is, hij is losgemaakt. En dat is merkwaardig dubbelzinnig, omdat het slaat op de dood, waarbij het ook gaat om losmaking, want de natuurlijke mens is immers losgemaakt van God. Losgemaakt van de kracht des levens. Losgemaakt van het leven zelf. En daarom is het ook zo dat als de mens weliswaar de wet van God wil volbrengen, dat hij dat niet kan. Dat wil zeggen, er gaat een commando uit van God. Gij zult niet dit en gij zult niet dat en gij zult wel zus en wel zo. Dat de mens wel zegt, nou dat wil ik wel, maar hij kan het niet. Dat is tenminste wat de apostel Paulus vaststelt in Romeinen 7. Want de mens is losgemaakt. Dat contact is er niet, die mogelijkheid is er niet. Die geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En verlamming is dus de natuurlijke positie van de natuurlijke mens, maar elders heet het gewoon dood, want er is geen communicatie. Het contact is verbroken. En het aardige is nog, dat het ons ontgaat natuurlijk door vanwege de vertalingen, maar er zit een pracht van een woordspeling in, want degenen die echt waren losgemaakt waren de fariseeën, die erbij stonden. Zoals ik net zei, peres, fares, het is precies hetzelfde, het is Hebreeuws voor losgemaakt, gebroken. Er is geen contact meer. En hier waren fariseeën die in geestelijke zin waren afgescheiden. En hier was een man die in letterlijke zin was afgescheiden. En dus verlamd. Er was geen kracht in hem. En net zo min als er kracht was in deze man, was er kracht in deze fariseeën. Ze waren afgescheiden. Niet van een andere groep mensen, maar van God zelf. Dat is het principe. En dat is ook de... In feite de humor, want ik beschouw het maar als een soort van humor die hierachter steekt. Ze waren fariseeën, ze waren afgesneden, ze waren losgemaakt, ze waren verlamd. Waar je was één verlamde, lichamelijk verlamd en die ziet ondanks alles kans bij de Heer te komen. Hij komt namelijk toch in contact. Hij was los, maar hij werd vastgemaakt op verschillende manieren. Want dat kun je lang over praten natuurlijk. Hij werd in ieder geval aan vier touwen naar beneden gelaten. Nou ja, door vier mannen misschien aan één touw, maar dat maakt me geen verschil. Hè? Ze lieten hem in ieder geval zakken. Hij werd vastgemaakt en ze lieten hem zakken. En aan de andere kant kun je zeggen, hij werd in contact gebracht, dat is ook vastmaken, met de Heer. Er kwam communicatie met de Heer tot stand. Op allerlei manieren kwam er contact, langs een merkwaardige weg, maar het gebeurde. Nou, een mens die verlamd was, een mens die geraakt was, een mens die dood was. En verder ligt achter het woord ook nog altijd de gedachte van niet alleen verlamd in de zin van hij kon niet lopen, maar gewoonlijk zit er ook de gedachte aan vast dat hij impotent was, dat wil zeggen hij kon geen leven meer voortbrengen. En ook dat is dus een beeld van dood, heel eenvoudig. Dus van welke kant we ook komen, we komen altijd tot dezelfde conclusie. Het is een uitbeelding van de dood. Hij lag daar en er was geen andere mogelijkheid. En wat er nou gebeurt is dat die mannen, die zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En zoals gezegd uit Marcus blijkt, Marcus 2 was het, dat blijkt dat het ging om vier mannen. Waardoor deze vier mannen automatisch een beeld zijn van deze stoffelijke wereld. Van dat wat in deze wereld gebeurt. En het punt is namelijk dat de natuurlijke mens, hoewel hij dood is, losgemaakt is, verlamd is, toch in zijn positie is een afhankelijkheid van deze stoffelijke wereld, voorgesteld door het getal 4, gedrongen wordt tot een ontmoeting met de Heer. En het blijft waar dat wij in deze stoffelijke wereld, met gebruikmaking van deze stoffelijke wereld, wel degelijk tot de Heer komen. En in ieder geval is het zo, laat ik het dan heel eenvoudig zeggen, dat de tijd die wij in het leven hier in deze wereld doorbrengen, dat die wel degelijk bepalend is voor onze positie straks in de toekomst in de eeuwigheid. Ja, daar moet u niet meer achter zoeken dan dat ik nou zeg. Maar het is wel zo dat ons verblijf hier bepalend is voor ons verblijf straks in de eeuwigheid. Op verschillende wijzen. We zijn van deze wereld niet zozeer afhankelijk, maar deze wereld geeft ons wel degelijk de mogelijkheid om een ontmoeting te hebben met de Heer. Of laat ik het anders zeggen, aangezien wij in deze wereld geboren zijn, ligt er de mogelijkheid open om vervolgens wedergeboren te worden. Zo zit het. In het kort wel te verstaan. Maar in ieder geval, deze vier mannen zien geen kans om hem bij de Heer te brengen, niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten vanwege de scharen. Dat wil zeggen, als die schare er nou maar niet was, was het veel gemakkelijker. Als al die fariseeën, als al die geestelijke leidslieden die uit nieuwsgierigheid daar voor de deur stonden en in het huis waren en niet geweest waren, dan was het veel simpeler. En ik denk wel eens, Een van de grootste zegeningen die ik persoonlijk ontvangen heb, is dat die grote massa nooit op mijn weg geweest is. Ze hebben me nooit voor de voeten gelopen. Ik heb nooit een schare gekend die voor mij stond en waar ik langs moest kijken of overheen moest kijken of waar ik tussendoor moest dringen. Ze waren de domweg niet. Zie? Dat is op zich een zegen. En ik blijf dus volhouden dat het een handicap is dat er zoveel zijn, leraren der wet, fariseeën, die voor ons staan en die de weg tot de Heer blokkeren. Zeg ik nou te veel? Dat staat hier toch? Als je toch volgens de gebruikelijke normen een toespraak maakt, zou ik willen zeggen, naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, kom je toch ook tot deze conclusie? Die mensen stonden in de weg. En die zoekende ziel, die vond niet waardoor zij hem mochten inbrengen vanwege de scharen. Maar vindingrijk als ze waren, vonden zij een andere weg. Zij klommen op het dak en lieten hem door de tichelen neder. Wordt heel vlot gezegd. Een prachtverhaal vind ik het. He? Want we hebben het al over vier gehad. Vier mannen die hem bij de Heer probeerden te brengen. Het heeft te maken met de oude mensen, stoffelijke wereld als zodanig. Maar het punt is dat er langs die weg in feite geen mogelijkheid is om binnen te komen. Dan loop je namelijk altijd tegen die vier muren aan. Die de scheiding vormen. Maar deze mensen die kwamen tot de ontdekking dat er een vijfde muur was. Een vijfde wand. Die lag wat hoger. Het was het deksel, het was het dak. Ik weet niet wat ze geweten hebben van het Oude Testament. Of om arrogant te zeggen, ik weet niet of ze wisten wat ik weet. Dat hangt dan allemaal nog. Maar ik weet wel dat het dak in de Bijbel nogal eens een rol speelt. Als vijfde wand van het huis. Vier heeft altijd te maken met de stoffelijke wereld. En met ook de beperkingen van de stoffelijke wereld. Daarom voelen we ons tussen vier muren opgesloten. Het is een beperking. We sluiten buiten en we zitten erin. En dat wat buiten is kan niet naar binnen. Wat binnen is kan niet naar buiten. Maar die vijfde wand, die is in de schrift belangrijk. En ik herinner me een soort huis wat Israël moest bouwen van de Heer, waarop helemaal geen dak zat. Had alleen maar vier wanden. En bovenop lagen alleen maar bladeren. Dan hebben we het over de loofhutten, hè? Over het loofhuttenfeest, bijvoorbeeld. De loofhutten die gebouwd werden voor het loofhuttenfeest, waarin Israël 7 of eigenlijk 8 dagen lang woonde of moest wonen. En het loofhuttenfeest is een beeld van het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus. En dus een beeld van wat wij dan de 1000 jaren noemen, het millennium. Maar ook een beeld van de aanwezigheid van de Heer bij zijn eerste komst. En de gedachte daarbij is dat er weliswaar vier muren zijn, maar dat het dak het belangrijkste is. En het is niet zo stevig. De muren zijn misschien dicht, maar er is een gat daarboven. En op allerlei manier komt daar het licht doorheen. Zie, er is wel een dak, maar het is niet zo stevig. Je kunt er heel gemakkelijk door. En het licht van buitenaf, het licht van de zon, kon door de bladeren in het huis komen. Dat is het eenvoudige principe. Daarbij moet u zich realiseren dat het dak in de Bijbel altijd te maken heeft met schuilplaats. En een dak is in principe dat wat we zelf maken. Een dak is dan ook een beeld van alle veiligheidsvoorzieningen die wij zelf bouwen. Alle zekerheden die wij onszelf verschaffen in de wereld. Daarom vind ik het altijd zo leuk dat onze levensverzekeringsmaatschappijen hier in Nederland zich over het algemeen bezighouden met het oprichten van onroerend goed, van huizen bouwen, daken, hè? Het dak boven je hoofd. Dat is precies waar ze mee bezig zijn op 2 verschillende manieren. Aan de ene kant de zekerheid voor de verzekerden en aan de andere kant de letterlijke huizen die ze bouwen. En in feite is dat dus precies hetzelfde, hè? Het dak is de eigen zekerheid, de eigen veiligheid die we ons hier verschaffen. En vandaar dan ook dat, dat kan ik zo niet zeggen. Ik moet verwijzen naar bijvoorbeeld Ezechiël 38 en 39, waar we een heel volk genoemd vinden, of eigenlijk een groep van volkeren die met de naam het woord dak worden aangeduid. Maar dan in het Hebreeuws, met de naam Gog. Gog. En Gog is het Hebreeuwse woord voor dak. Weliswaar in een andere uitspraak, maar daar gaat het nou niet om, hè? En men gaat om de volkeren van Gog en Magog enzovoort, enzovoorts. En van Ros, Mezeg en Tubal. En we vatten ze samen zeggen dat zijn de volkeren van Gog. De dakvolkeren. Maar het zijn de volkeren die in deze wereld, spreekt over deze wereld, die hun eigen veiligheid, hun eigen rijk, hun eigen zekerheden in deze wereld opbouwen. Maar het principe is dat de Heer zegt, nee, het dak moet eraf. Of eventueel, ik heb een dak. Maar dan van loof. En vandaar dat het dak in het Nieuwe Testament nogal eens een keer genoemd wordt. Hier natuurlijk in deze geschiedenis, maar ik denk zo even aan Matteüs 24, waar nog altijd zo'n merkwaardig vers staat van wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan Daniel gesproken heeft, dat als dan die in Judea zijn, die vlieden naar de bergen, en dat vind ik logisch, want er komt oorlog en dus kunnen we best het land uitvluchten. Misschien heb je er nooit van gehoord, maar het is logisch, als er oorlog komt, dan vlucht je het land uit. Hè? Dat als dan die in Judea, dat wil zeggen de Joodse staat, dat als dan wie in Judea zijn, die vlieden naar de bergen. Ja, Paran, gebergte Paran, maar dat ga ik niet uitleggen. Hè? Gebergte Paran, maar die als dan die in Judea zijn, vlieden naar de bergen, en er staat er aan die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En dat is toch een vrij naïeve opmerking, hè? Als je tenminste gewoon de letterlijke betekenis van die woorden zoekt. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. De gedachte is dat de trap niet binnen zit, maar buiten. Dat is namelijk altijd makkelijk. De trap gaat buitenom en de gedachte is, iemand is op het dak en die moet vluchten. Het ligt voor de hand dat hij eerst naar buitenom naar beneden gaat, dan naar binnen gaat om iets uit zijn huis weg te nemen. En dan pas vlucht, maar staat er, nee, moet je niet doen, je moet meteen doorlopen. Je hebt maar een paar seconden eigenlijk. Hè. Het is een minuut of een seconde kwestie. Je hebt geen tijd te verliezen. Maar er staat toch ook niet, die in het kiphok is, die laten de eieren liggen en nemen ze niet mee of iets dergelijks. Hè. Meer van dat, want het zijn rare opmerkingen. Ja, ik spot er niet mee, maar het is een tamelijk bespottelijke uitspraak. Die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Maar het principe is dat degene die op het dak is, die is betrokken bij zijn eigen zekerheden. Bij zijn eigen veiligheid, bij zijn eigen huis, zijn eigen woonplaats enzovoorts. Een dak boven je hoofd. Maar daar staat, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Hij moet ogenblikkelijk dat dak verlaten. Weg. Zo ver mogelijk er vandaan. Want de zekerheden die er zijn, zijn niet in dat eigen bezit gelegen, niet in het eigen dak. En dus ook niet in dat wat nog in het huis is. Want dat is precies hetzelfde. Dat is ook dak. Het spaarpotje, hè. Dat is ook zekerheid, dat is ook dak. Nee, het is vluchten. Want er is wel veiligheid, er is wel zekerheid. Maar niet in het land, niet in Judea, maar kennelijk in de bergen. Nou. Dat is het principe. En wat hier nou gebeurt is dat deze mensen gaan klommen op het dak. En wat doen ze dus? Ze slopen het dak. Hè? Toch? Dat gebeurt. Ze moeten het dak slopen om het door naar binnen te kunnen. Het dak moet het ontgelden. Het dak moet opengemaakt worden. En wat er dan ontstaat is een nieuwe toegang tot het huis. Maar niet gewoon door een van de vier muren. Niet door de dalet. Sommigen begrijpen dat, dus ik zeg dat maar. Anderen begrijpen het niet, dan leg ik het niet vooruit. Hè? Niet door de gewone deur, maar door wat de Bijbel zou noemen het venster. Dat is het principe. Ja, ik moet het eigenlijk wel uitleggen, want anders kom ik ook niet verder. Ik zal het anders zeggen, niet door de vier, maar door de één. De Bijbel kent namelijk de verhouding van vier staat tot één. En de Bijbel kent die, omdat God die kent en omdat die verhouding dus ook in de natuur nogal eens terug te vinden. Hier heb je hem ook. In de hand. Vier staat tot één. Vier horen bij elkaar en die ene die staat er apart buiten. Dat is opponeerbaar. Staat er tegenover, heet dat. Of kan tegenovergesteld worden. De één staat tegenover de vier en de vier staan tegenover de één. Vier heeft te maken met de stoffelijke wereld. Met de oude schepping. En de één, de vijfde dan dus feitelijk, heeft te maken met dat wat boven deze wereld is. Dat wat hoger is dan deze wereld. Vijf heeft daarom te maken met de geestelijke dingen. Of het heeft te maken met de genade van God. Als u zegt 5 staat voor de geestelijke dingen, dan moet je van 4 zeggen, het heeft te maken met de stoffelijke dingen. Maar als je van 5 zegt, het heeft te maken met de genade, wat heel goed is, dan moet je van 4 zeggen, dan is 4 de wet. En dat klopt, want de bedeling van de wet was inderdaad de 4e bedeling. 4e huishouding. En dat principe gaat het hier ook om. Maar een 4 in het Hebreeuws heet een dalet. En dalet betekent deur. Het cijfer 4 heeft dus in het Hebreeuws de naam deur. 4 is een deur. Vandaar dat deze stoffelijke wereld gezien wordt als een deur, als een ingang. Als een weg ergens in of ergens uit. Nou, niet of, maar en. Het is een weg ergens in en dus ergens uit. En vandaar dat de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Ik ben de dalet. Ik ben de 4. En dus ook, ik ben de weg. Of de uitgang. En de ingang. En hij zegt het ook. Wie door mij, ze zullen door ingaan en uitgaan en weide vinden. Hè? Voedsel vinden. Hij is de deur. Hij is de dalet. Maar dat heeft te maken met horizontale dingen en met deze oude schepping. En de 4, de dalet, de deur, wordt dus in de eerste plaats in verband gebracht met het geopenbaarde of te openbaren koninkrijk van Christus. En waar dit teken hier in Lucas 5 over spreekt, is over iets anders. Over een andere in- en uitgang, namelijk niet de deur, maar het venster. Het merkwaardige is dat we dan dus terechtkomen bij de 5. En in het Hebreeuws is het getal voor 5 een he. En volgens de Joodse traditie betekent dat woord he, betekent venster. Dat wil zeggen, een 4 is een deur en een 5 is een venster. Een venster in de zin van een gat, maar niet in een van de muren, maar in het dak. Een venster is dus een venster naar omhoog. Zo'n ding als wat ook in de ark zat, de ark van Noach. Weet u wel, er zat een deur in en er zat een raam in, allebei. En de deur werd uitdrukkelijk gesloten. Men kon niet in of uit. En de enige in- en uitgang die overbleef was het venster, was die naar omhoog. En wat er uiteindelijk in- en uitging, dat waren dus de vogels. Hè? Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe van het gat in het dak. Het venster. En in- en uitgang, maar niet in deze wereld, maar een verticale. En dat is de in- en uitgang die hier door deze mensen niet alleen gekozen, maar zelfs gemaakt wordt. Ze zagen hem niet, maar ze wisten hoe je er komen moest. Ze hadden dat keurig bedacht. We klimmen op het dak en we halen de dakpannen weg. Want dat staat er. Er staat, ze lieten hem door de tichelen neder. En een tichel is een tegel. Dat is een oud Nederlands woord voor tegel. En het wordt in de Bijbel gebruikt voor dingen die wij weer verschillende namen geven. Namelijk voor stenen, bakstenen, maar ook voor dakpannen. En in beide gevallen gaat het om bouwstenen, bouwmaterialen die gemaakt worden uit stof der aarde, uit klei of leem, dingen die gebakken moeten worden, zal ik dan maar zeggen, tichelen. Stenen, bakstenen of eventueel in dit geval dus dakpannen. En hoe ze zo'n huis dan gebouwd hebben, snap ik nog steeds niet. Want ik snap niet hoe je, als je dakpannen weghaalt, een gat krijgt wat groot genoeg is om je met bed en al doorheen te laten. Maar dat hoef ik ook niet te weten, zij wisten het. Hè? Daar ging het maar even om. Ze deden dat gewoon. Ze haalden de dakpannen weg, de tichelen worden opzij gezet. Kijk, en er wordt ons verteld niet omdat we zouden weten dat de pannen op het dak lagen op een of andere wijze. Of tegels, ik weet het niet. Maar ze worden genoemd vanwege de betekenis. Hè? En als u net zo'n mooie statenvertaling gebruikt als ik, dan weet u wat een tichel is. Een tichel is een ding wat gebakken wordt van leem en klei met een heleboel stro erin. En die dingen worden gemaakt in Egypte door Israël. Weet u het nog? Ja, het was voor uw tijd, dat weet ik. Het is wat lang geleden. Maar u kunt die vraag zelfs overdrachtelijk opvatten natuurlijk. Weet u het nog? Want Israël was in slavernij in Egypte. En de slavernij bestond eruit dat men tichelen moest bakken. Ja, u zegt dat waren bakstenen. En dan zeg ik, nou, het waren dakpannen. Ik kan me helemaal niet schelen. Tichelen waren het. Stenen. Nagemaakte stenen. Niet echte, natuurlijke stenen, maar nagemaakte stenen. Niet dat wat de natuur zo voor handen heeft, want daar kun je best een huis mee bouwen. Sommige delen van de wereld doet men dat ook gewoon. Maar die gebruikte men niet. Men maakte stenen uit de aardbodem zelf. Men bakte ze zelf en daar bouwde men dan ook zijn huis van en zijn dak uiteraard. En de slavernij van Israël bestond hieruit dat zij de bouwstenen moesten bakken zelf maken voor de wereld. Namelijk voor Egypte. Dat was een slavernij. En waar bouwden ze mee? Met stro. Weet u nog? Ja, ik kan niet alles af. Het is hier geen zonderschool, dus ik hoef het niet allemaal te vertellen. Hè? Maar ze moesten stro hebben. En ze moesten meer stro gebruiken voor de bakstenen. En ze moesten bovendien zelf nog dat stro verzamelen ook. En Paulus had er wat tegen, zegt hij in de Korinthebrief. Want het bouwen met hout, hooi en stoppelen enzovoorts. Hè? Dat allemaal dat brandbare spul, dat is niet zo best. Dat vergaat allemaal weer. Maar Israël bouwde zo. En dat deed Israël in de slavernij in Egypte. En daarmee was het een beeld van Israël later in de slavernij onder de wet. Onder het juk der wet. En het bakken van stenen in Egypte in slavernij is simpelweg een beeld van wat Israël later in de slavernij onder de wet deed. Namelijk bouwen met hout, hooi en stoppelen. Of kortom bouwen met stenen die niet uit de natuur kwamen, niet rotstenen. Want die zijn een beeld van Christus. Maar met tegelstenen, een beeld dus van de natuurlijke mens die uit de aarde aards is. En wat men gebruikte was dus eigen dingen, eigen verdiensten, waarmee men probeerde zijn eigen dak boven het hoofd te bouwen. Dat is het hele verhaal. En als de apostel Paulus erover praat, over Israël, dan zegt hij, ja, ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Dat is mooi meegenomen. Maar er staat meteen achteraan, maar niet met verstand. Want zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten en zijn aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. In plaats dat ze vertrouwen op de rots die niet wankelt, de rotssteen, het welke is Christus, de rotssteen die wel vast gefundeerd is, zegt Jesaja 28. In plaats van dat te doen, zoeken zij hun eigen gerechtigheid op te richten en bouwen dus, maken dus zelfs stenen van stro en van klei uit de aarde. En datzelfde Jesaja 28, wat spreekt over de rots die niet wankelt, spreekt over die wet die voor Israël geworden was, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Het was voor hun slechts een wet, een leefregel. En ze probeerden dus via hun eigen werk, hun eigen gerechtigheid op te richten, in plaats van zich te funderen of te bouwen op de rots die niet wankelt, het welk is Christus. En wat hier dus gebeurt, is in alle opzichten een beeld van het terzijde stellen van de wet, het terzijde stellen van het oude verbond en het in werking treden van het nieuwe verbond. Niet de vier, maar de vijf. Niet de deur, horizontaal, maar de genade, namelijk verticaal. En wanneer men dan op het dak is, legt men het tichelen aan de kant. De stenen die men zelf gebakken heeft, die worden zo opzij gelegd. Alsof het niks betekent. Het betekent ook niks. Want we hebben andere stenen waarmee gebouw behoort te worden. En dat is Christus zelf. Hier, dat is het beeld. En het heeft dus symbolische betekenis. Ze lieten hem door de tichelen neder. Ergens anders staat inderdaad dat ze die dingen opzij legden. Ze openden het dak. Ze braken het dak op. Ze legden die dingen aan de kant. Ze hadden ze niet nodig, ze lagen in de weg. En iemand die leeft onder de wet is niet alleen verlamd, is niet alleen dood, is niet alleen afgesneden, maar bovendien is het voor hem onmogelijk om de Heer te ontmoeten. Dat is het verhaal. En er is één andere mogelijkheid, dat is de weg bovenlangs. Over het dak, bij de tichel aan de kant. En zo werd deze man met rustplaats en al, met bed en al, in het midden voor Jezus neergelaten. Ja, daar kunnen we nou een hele poos over praten, hoe de Heer het nou had in dat huis. Want stond hij nou in het midden, of stond hij nou aan de kant van aan één kant bij een muur de menigte toe te praten, hè? Want zulke dingen, daar wordt dan over gesproken. Maar het principe is dat als je bij de Heer bent, ben je altijd in het midden. Ik heb maar één centrum. Nee, dat is niet het Nederlands Bijbelstudiecentrum, dat is weer wat anders, hè. Maar ik heb maar één centrum, dat is Christus. Zie, daar gaat het om. Het is maar één centrum, het is maar één midden. En de plaats waar de Heer Jezus nu is, is inderdaad in zijn huis. Namelijk in deze wereld, ergens, in de schepping, dat wel. Maar hij is in het bindendst heiligdom. Achter het voorhangsel, zegt de Hebreeënbrief. In het binnenste. In het midden dus. Want er is maar één ding wat centraal staat. Dat is de boodschap met betrekking tot Christus. En er is maar één persoon die centraal staat. En het is Christus zelf. En wie nu, vandaag aan de dag, voor de Heer nadert. Die kan alleen via het venster. Dat wil zeggen bovenlangs. Dat is een ingang hoor. Maar dan kom je terecht in het midden. In het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. Daar is buiten niks van te zien verder. Dat gaat allemaal bovenlangs. Dat is een verticale communicatie. Om het eens leuk te zeggen met een heleboel C's. Hè? Hij werd neergelaten in het midden. En dus voor Jezus. Dat wil zeggen voor het aangezicht van de Heer. En die terminologie van voor het aangezicht van de Heer wordt dan ook inderdaad in de schrift gebruikt. Er wordt van ons die onder het nieuwe verbond leven nu in deze tegenwoordige bedeling van de genade, deze vijfde bedeling gezegd, dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat wij hem zelfs zien van aangezicht tot aangezicht, zij het dan ook via een spiegel. Maar dat wij voor hem naderen, voor de troon der genade, dat we ingaan in het binnenste heiligdom en voor de troon der genade komen. Dat is waar hierop gezinspeeld wordt. Deze man wordt met het beddeken nedergelaten in het midden voor Jezus. En als u alleen al die uitdrukking nederlaten in de Bijbel nazoekt, dan zult u zien dat het in het Nieuwe Testament althans slechts gebruikt wordt voor vluchten. Men wordt nedergelaten om te vluchten. Het woord wordt gebruikt bijvoorbeeld voor de apostel Paulus. Die over de muur of door de muur gezet wordt. Dus een vlucht. De stad uit. De gevangenis uit, zal ik dan maar zeggen. Op een of andere wijze. Maar alleen al dat nederlaten, dat laten zakken, dat heeft in de Bijbel altijd te maken met een vlucht. Het ergens aan ontsnappen op enigerlei wijze. En zo was het met deze man. Uiteindelijk kwam hij waar hij wezen wilde. Met passering van al die fariseeën, al die leraren der wet die daar verzameld waren om te discussiëren. En wat de Heer dan zegt als reactie is niet: waarom slopen jullie mijn huis? Je moet die kosten zelf betalen, zijn jullie wel verzekerd? Bent u fonds of particulier of meer van dat soort onzin? Hè? Ja, dat is allemaal onzin. Dat is allemaal, dat, maar, hè? Maar die onzin, die zouden wij aanhalen namelijk. Maar de Heer, van de Heer staat, en hij ziende hun geloof, zeide tot hem, dat wil zeggen hij ziende hun geloof, het geloof van deze man uiteraard, maar ook het geloof van de vier die hem behulpzaam waren. Het is een heel beeld van die mens die gebracht werd. Hè? In geloof werd hij tot hem gebracht op enigerlei wijze. En de Heer zag hun geloof. Zag het geloof waardoor zij tot hem gekomen waren. Let wel, ze waren op eigen initiatief tot hem gekomen. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem: mens, uw zonden zijn u vergeven. Ja, wij zouden zeggen, daar had hij geen behoefte aan. Hij had de behoefte aan dat hij weer kon lopen. Want hij was ziek. Zou hij de Heer niet doorgehad hebben dat die man genezen moest worden gewoon? Wij zouden misschien even aandacht vragen en zeggen: weet u wel, dat hij vergist zich, hij moet genezen worden. Niet, hè? Is wat anders aan. Dat is het niet hoor. Waar hij behoefte aan had, was aan vergeving van zijn zonde. En daarom kwam hij bij de Heer. Hij ziende hun geloof, zei tot hem: mens, uw zonden zijn u vergeven. Want zoals gezegd. Er waren heel wat mensen verzameld en de kracht des Heren was om hen te genezen. Zegt vers 17, maar ik hou vol dat die genezing in de eerste plaats slaat op die geestelijke genezing.
op die onzienlijke genezing die van veel groter belang is. De grootste ziekte die de mens heeft is zijn zonde, zijn zonde natuur. Daar moet hij af. En hij moet van de consequenties, de gevolgen, de symptomen daarvan verlost worden. En dat is waarom de Heer zegt, uw zonden zijn u vergeven. Op grond van zijn geloof. De man heeft nog niks gezegd. Die heeft geen schuldbelijdenis gedaan. Die heeft niet gezegd dat hij er spijt van had. Laat staan dat hij verteld heeft wat hij gedaan heeft en hoe vaak. Ja, dat zeg ik er ook niet voor niks allemaal bij hoor. Dat heb ik allemaal meegemaakt dat ze dat vroegen. Hè? Hoe vaak? Wat heeft dat er nou mee te maken? Er staat de Heer ziende hun geloof. Want sinds Adam was het in ieder geval al zo dat geloof gerekend werd tot gerechtigheid. En dat mensen hun zonden vergeven worden op grond van hun geloof, niet op grond van hun werken. Niet op grond van gebod op gebod en regel op regel. En daar gaat het maar om. Hij ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dan ontstaat dus altijd een theologische discussie. De Heer hoeft maar één woord te zeggen of één ding te doen. En er ontstaat zo'n theologische discussie. Dat is natuurlijk goed ook, want die mensen moeten ook aan het werk blijven. En daarom staat er. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken. Zeggende, wie is deze? Nou, het zal wel tijd worden. Hè? Zij begonnen te overdenken. Dat waren ze misschien niet gewend, dat weet ik niet, maar... Hè? Nou, dat weet ik wel, dat zijn ze niet gewend. Waar theologen zich afvragen, wie is de mens? Waar komt hij vandaan, waar gaat hij naartoe? Hoezo de mens? Maar men zou moeten vragen, hoezo Christus? Wie is toch deze? De vraag is niet, wat dunkt u van de mens, maar de vraag is, wat dunkt u van de Christus? In de Statenvertaling, hè? Dat is van belang. En nou eindelijk komen ze een klein beetje op gang. Zij begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Je moet eerst kennelijk godslastering spreken voordat ze aandacht aan je besteden, maar goed. Maar, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus hun overdenkingen bekennende antwoordde en zeide tot hen, wat overdenkt gij in uw harten? Dat wist u misschien niet. Maar het merkwaardig is dat dit soort overdenkingen niet plaatsvinden in het hoofd gewoonlijk, maar in het hart. Want men overdenkt in het hart, dat wil zeggen, het gaat niet om een logische zaak, het gaat niet om logische overdenkingen, niet om redeneringen, maar het gaat om geloof. Want dat is wat men met het hart doet. Met het hart gelooft men en met de mond belijdt men, zegt de apostel in Romeinen 9. Romeinen 10 is het geloof ik trouwens. Nou ja, daar in de buurt. Hè? Maar hoe dan ook, wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen? Simpele vraag. Wat is lichter te zeggen? Uw zonden zijn nu vergeven of te zeggen sta op en wandel? Nu moet ik meteen zeggen natuurlijk dat er niet zo'n groot verschil zit tussen die beide dingen. Het een heeft te maken met aardse zaken, met stoffelijke zaken. Het andere heeft te maken met geestelijke zaken. Als iemand zijn zonden vergeven zijn, dan staat hij geestelijk op en kan wandelen. Ja, of hij het echt doet, weet ik niet, maar hij kan het. En vandaar sta op en wandel, of uw zonden zijn u vergeven, dat is zo ongeveer hetzelfde. Alleen dat laatste sta op en wandel slaat uiteraard op het lichaam. Dat is puur een lichamelijke kwestie. Maar wat is makkelijker te zeggen? Nou, ik had eerst gedacht, dat weet ik niet. Maar achteraf denk ik, nou, het is toch niet zo moeilijk eigenlijk. Want het zeggen van, uw zonden zijn u vergeven, dat is makkelijk. Want er is namelijk niemand die kan controleren of het ook inderdaad gebeurt. Of het waar is, dus je kunt het makkelijk zeggen. Maar sta op en wandel kun je wel tegen zo'n verlamde zeggen. Maar zulke woorden worden dan gewoonlijk meteen afgestraft. Ja, je kunt het wel makkelijk uitspreken, maar daarna val je zelf op je gezicht, zal ik dan maar zeggen. Of op zijn minst verlies je het, hè? Dat gezicht namelijk. Want het gebeurt gewoonlijk niet. Maar de Heer vraagt, wat is makkelijker? En daarom zegt hij erachteraan, doch opdat gij moogt weten. Doch opdat gij moogt weten. Dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga heen naar huis. Ja, wat liefdeloos, hè. Vindt u dat ook? Vindt u dat ook? Hè? Hij wordt me zo naar huis gestuurd. Ja, zo kun je er ook over preken, net zo je wil. Hè? Maar het gaat om het principe wat hier geïllustreerd wordt. Deze man is gekomen tot de Heer. De Heer vergeeft hem zijn zonde. En daarom staat hij niet alleen geestelijk, maar zelfs lichamelijk op. En daarom, sta op, neem uw bed op, want het had hij nog nodig. Want u weet waarschijnlijk wel dat een gelovige de rust is ingegaan. Dus hij heeft wat nodig om op te liggen. En daarom stuurt de Heer die mensen die met een bed komen ook met een bed weer naar huis. Ook al zouden wij zeggen, hij kan nou lopen, hij heeft het niet meer nodig. En dat was in Bethesda immers ook in Johannes 5. Neem uw bed op en wandel. En hij met zijn bed op zijn nek op de Sabbat. Dat wist hij veel. Als je in het ziekenhuis ligt, zijn alle dagen gelijk, denk ik. He? Maar in ieder geval, deze man die staat op en neemt zijn bed op. En die gaat naar huis, want er staat, hij is terstond voor hem opstaande en opgenomen hebben datgeen daar hij op gelegen had, ging heen naar huis, God verheerlijkende. Ja, als ik dat zo lees, denk ik altijd, het kan nooit veel soeps geweest zijn waar hij op lag, hè. Want er staat niet zijn bed of zijn ledikant, want zoiets was het. Maar er staat dat ding waar hij op gelegen had. Maar in ieder geval, hij nam het mee. Hij had erop gelegen, maar hij kreeg het mee naar huis. En in ieder geval is het zo, hij zou ook daarna rusten. He? Maar hij was opgestaan eerst. Opgestaan. Waar? Wel, er staat erbij. Hij was opgestaan voor hem. En hij terstond voor hem opstaande. Dat is de positie waar wij ons bevinden. Wij staan op zodra we de Heer ontmoet hebben. In het binnenste heiligdom. In het midden van het huis, zullen we dan maar zeggen. Wanneer we zijn ingegaan tot de troon der genade. Wanneer we voor die troon der genade gekomen dan wel gebracht zijn, dan staan wij op. En dan hebben we rust gevonden. Dat is precies waar de hele Hebreeënbrief over spreekt. Ingaan in het heiligdom, namelijk ingaan in de rust. Het enige wat je nodig hebt is je bed. In principe. En zo is het met deze man. En die gaat naar huis. Hij wordt er niet op uitgezonden. Wordt niet gezegd, gaat heen in de gehele wereld en predik het evangelie of iets dergelijks. Of getuig aan de mensen wat je hebt meegemaakt. Ja, dat staat ergens in de Bijbel, maar hier staat het niet. Dus ik hoef er nou ook niet over te spreken. Ik wijs erop dat het nou hier niet staat. Hij wordt gewoon naar huis gezonden. Maar hij heeft een eigen plek. En zoals de Heer hier thuis is, zo wordt deze man naar zijn thuis gestuurd. En zo heeft elke gelovige die tot de Heer gekomen is en door hem is opgewekt, rust ontvangen en hij heeft een thuis gekregen. En dat is de plaats waar hij zich behoort te bevinden. In geestelijk opzicht uiteraard. Hij moet zich thuis voelen. En levend, uiteraard. Hij terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft allen bevangen. Dat wil zeggen, verbazing heeft aan allen ontvangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende, wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Nou, er staat eigenlijk, ze hebben dingen gezien die tegenstrijdig zijn, die eigenlijk niet kunnen. Paradoxen. Ze hebben dingen gezien die in strijd zijn met de normale gang van zaken. Nou, dat klopt. Niet alleen één ding, maar een heleboel. Niet alleen de genezing van deze man, maar ze hebben van alles paradoxaal gezien. Een man die zich niet kan voortbewegen, die kwam in huis. Zie. En hij kon niet door de deur, hij ging niet langs de gewone ingang, maar hij ging over het dak. Merkwaardige gang van zaken. Het is allemaal paradoxaal. Het is allemaal de omgekeerde wereld. Het onttrekt zich aan alle normale aardse normen. Aan de normen die wij van onze wereld zo goed kennen. Maar ze gebeuren. Omdat de zoon des mensen hier was en omdat de kracht des Heren er was om te genezen. Merkwaardig is dat hier in Lucas de Heer Jezus voornamelijk ons wordt voorgesteld onder deze titel. De zoon des mensen. En hier in dit schriftgedeelte, namelijk in vers 24, wordt deze titel het eerst gebruikt door de Heer Jezus. Komt hier de eerste keer voor in het Lucas evangelie. Het komt 26 keer voor. Even kijken. Of er al iemand glimlacht. Zo van, nou begrijp ik het. Ja, het komt 26 keer voor. Want dat 26 heeft te maken met de Heer. De naam Jehovah heeft namelijk de getalswaarde van 26. Deze zoon des mensen, wiens titel hier 26 keer gebruikt wordt, is niemand anders dan de Heer zelf. God uit de hemel dus. Geopenbaard in het vlees. Als de zoon des mensen. Hij die kwam om te zoeken en zalig te maken hetgeen verloren was. De laatste keer dat die zoon des mensen genoemd wordt, is aan het eind van dit Lucas-evangelie, wanneer de engelen over hem spreken na zijn opstanding. En zeggen dat hij moest lijden, sterven, maar vervolgens uit de dood opstaan. De laatste die opstond in dit verhaal, zal ik dan maar zeggen, was de Heer zelf. Hij zelf zou afgesneden worden, losgemaakt worden, ontbonden worden. Maar hij zou net zo goed opgericht worden en het binnenste heiligdom binnengaan. Maar dat is wat de Heer zelf betreft. Maar in ieder geval mogen we hieruit die les leren die hier naar voren gebracht wordt, dat niet de werken der wet, niet de godsdienst in het algemeen, niet de fariseeën, niet de grote scharen genezing geven. Niet zij vergeven onze zonden. Niet zij kunnen ons oprichten. Maar er is een andere weg. Een paradoxale weg. Een weg die zich onttrekt aan de normale gang van zaken. Een weg via een venster en een dak. Niet via de vier, maar via de vijf. Niet via de stoffelijke dingen, maar via de geestelijke dingen. Niet via de wet, maar via de genade. Langs die weg worden wij gerechtvaardigd. Worden onze zonden vergeven. Worden we opgericht. En worden wij met bed en al naar huis gestuurd. Want er is een rust voor het volk van God. Daarin zijn we ingegaan als gelovigen. Hij ziende hun geloof. Zeide tot hem: mens, uw zonden zijn u vergeven. Dat zijn grote woorden. Maar ze zijn gesproken. En het zijn misschien voor sommigen grote woorden om uit te spreken. Of zelfs om te horen uitspreken. Maar het zijn de woorden van de Heer zelf. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En als zit dan ook alles tegen, als zit alles in de weg, dan blijft er altijd die alternatieve mogelijkheid van Gods genade, Gods ingrijpen via het venster, via het dak in deze wereld. Met terzijdelegging van de zelfgebakken stenen. En zo komen wij tot de rotsteen, het welke is Christus. Zullen we danken. Ja, hemelse Vader, we hebben behoefte om u te verheerlijken na wat wij gezien hebben. Nadat wij ongelooflijke dingen gezien hebben. Dingen die zich aan onze normen onttrekken, maar die wel degelijk plaatsvonden en ook plaatsvinden. We danken u, Vader, dat wij via een ongebruikelijke weg, via een onvoorziene weg ook, met u in aanraking gekomen zijn. Dat we een ontmoeting hebben gehad met onze Heer en Heiland en met de kracht Gods die er was om te genezen. En we danken u dat u ons genezen hebt. Dat u ons genezen hebt op grond van geloof. En dat we sindsdien mochten opstaan en wandelen en naar huis mochten gaan. Vader, we danken u voor die geweldige rijkdom, dat wij zo'n huis hebben. Een huis, en uiteindelijk een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Maar dat we ook nu al dat dak boven ons hoofd hebben, die bescherming van uzelf. Die zekerheid die u ons geschonken hebt. En we danken u dat we mogen zeker zijn dat nog dood, nog leven, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige toekomende dingen ons kunnen scheiden van uw liefde die is uitgestort in en door Christus Jezus onze Heer. Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom. Dat wij die het leven verspeeld hadden, wij die waren neergeworpen, dat u ons hebt opgericht en onze positie hebt gegeven in het binnenste heiligdom. En we danken u dat we u mochten naderen, dat we u mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. En we danken u ook dat we op grond daarvan naar uw beeld veranderd worden. En dat we het beeld van uw zoon gelijkvormig mogen worden. Dat we net als hij een huis ontvangen hebben waarin we voor eeuwig zullen wonen. Vader, we danken u dat we mogen opzien zo naar u. Naar een wat ons betreft geopende hemel. Dat we mogen zien op een verse en levende weg die ons is ingewijd tot in het binnenste heiligdom. En we danken u, Vader, dat we ook mogen weten dat wij zo'n hoge priester hebben die onze belangen behartigt. Die ons alles geeft wat we nodig hebben. In de eerste plaats als vergeving van zonden en verder alle andere dingen waaraan wij behoefte hebben. We danken u dat wij uit uw genade, uit uw hand mogen leven. mogen leven uit de gerechtigheid Gods die geopenbaard is zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, een rechtvaardigheid die uit het geloof is, die komt tot allen en over allen die geloven. Vader, we danken u dat we daarop mogen bouwen, dat we dat woord hebben dat zeer vast is en dat we zeker mogen zijn van de geweldige rijkdom die u ons geschonken hebt. Wij danken u voor die rijkdom der heerlijkheid van uw genade. Amen.